Ja, dat was een vrij lang stuk om voor te lezen. En het ergste is, het begint nog anderhalf hoofdstuk tevoren eigenlijk. Dus ja, ik wil dat niet allemaal voor gaan lezen. Maar ik heb het wel heel een beetje samengevat, zodat we er misschien wat sneller doorheen gaan. Dus we lezen straks in samenvatting, of ik vertel in samenvatting, en u mag dat meelezen hoor, als u de Bijbel daarbij openslaat, wat vooraf ging. En ja, nou hoop ik dat we met elkaar ontdekken dat daar, ja, dat het verhaal niet op zichzelf, of de gebeurtenissen niet op zichzelf zijn, maar dat daar als het ware nog een paar lagen onder liggen. He, dus de actuele historische gebeurtenissen die er geweest zijn, dan de profetische aspecten die er naar mijn inschatting ook in zitten, en eventueel ook nog wat het ons persoonlijk te zeggen heeft. Het is een heel lang verhaal, maar we gaan eerst bidden. Liefdevolle Vader en machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier bij elkaar gekomen zijn en ook met uw woord bezig mogen zijn. Een geschiedenis uit lang vervlogen tijd in Israël, toen het volk u verlaten had, Vader, en dan laat u gebeurtenissen voorbij gaan die heel wonderlijk zijn, die te maken hebben met het openen van ogen en harten om u weer te herkennen en te erkennen. En ik bid u, Vader, dat het ook vandaag het geval mag zijn bij ons, dat we toch steeds weer door uw woord gevoed worden, door uw woord gewezen worden op wie u bent, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat u niet uw karakter toont in gerichten, maar dat u uw karakter toont in uw allenomvattende liefde. Dank u wel, Vader, dat u zo bij ons wilt zijn deze morgen. En mogen we van uw woord tot ons nemen wat u bedoelt. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is dus het verhaal uit 1 Koningen. En er is voorgelezen vanaf hoofdstuk 19 het een en ander. Maar het begint al in 1 Koningen 18, vers 16. Anderhalf boek terug, anderhalf hoofdstuk terug ongeveer. Dus ja, ik ga er maar aan beginnen. En als u een Bijbel heeft, dan leest u mee, maar ik sla stukjes over. Wat ging er nou vooraf aan het gedeelte wat net door Sigo voorgelezen is? Nou, er was een ontmoeting tussen koning Achab, koning van Israël, en Elia. En u moet weten, Achab en Elia, dat waren geen vrienden. Sterker nog, Achab had hem gedurende lange tijd laten opzoeken in waar hij zich verscholen had, zelfs in volken rondom Israël, maar had hem niet gevonden. En op een gegeven moment zegt Elia via zijn legeroverste, ik wil Achab ontmoeten, ik heb hem wat te vertellen. En Achab komt dan en zegt, jij bent echt de moeilijkhedenmaker van Israël. Nee, zegt Elia, dat ben ik niet, dat ben jij. Want jij hebt God verlaten, jij en je vader, en niet ik, maar u bracht de moeilijkheden over Israël. En u moet weten, het had inmiddels al een aantal jaren niet geregend in Israël op grond van datgene wat koning Achab en met name zijn vrouw Izebel allemaal aan het voor elkaar maken waren. Hij zegt, heel Israël moet samenkomen bij de berg Karmel, samen met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Ashera, die van Izebels tafel eten. En Elia zegt dan, als dat volk gekomen is, hoe lang blijven jullie heen en weer springen tussen twee meningen? Wanneer Jaweh, God is, volg hem. En als Baal het is, volg hem. En het volk antwoordde met geen woord. Nou hebben we net gelezen dat er slechts 7000 overgebleven waren die hun knieën niet voor de Baal gebogen hadden en wiens mond Baal niet gekust hadden. Dus de rest van het volk was eigenlijk al niet eens meer heen en weer aan het springen tussen twee gedachten. Ze hadden al gekozen, namelijk voor Baal. Dus zwegen ze. Ze hadden hun keuze gemaakt. En Elia zegt, ik ben overgebleven als profeet van JW, helemaal alleen, helemaal op mezelf. En van Baal zijn er dus 450 profeten hier aanwezig. Nou, laten we naar het volgende doen. We hebben twee stieren. Kiezen jullie één stier, dan neem ik de andere stier en die gaan we offeren. Jullie aan Baal en ik aan JW. Nou, dat gebeurde. Zij kozen, ze sneden die stier in stukken. Ja, jammer van die stier. Dat is natuurlijk verdrietig, maar ja, zo ging dat nou eenmaal. Nou, er is wel wat meer van te vertellen, maar dat een andere keer misschien. En zij kozen één stier. En ze maakten die gereed en ze hadden daar een altaar van Baal op die berg Karmel. Roepen jullie nou je God bij naam en ik zal JW bij naam roepen. En het zal zijn dat de God die zal antwoorden met vuur, die is God. En heel het volk antwoordde, hey, ze hadden dus wel in de gaten dat hier een voorstel van Elia kwam waarop gereageerd moest worden. Heel het volk antwoordde, het woord dat jij hebt gesproken is goed. Dus ging het aan de slag. Elia zegt tot de profeten van Baal, kies zelf die ene stier. Maak het klaar, want jullie zijn met velen en ik ben maar alleen, dus jullie zijn het eerst aan de beurt. En van de morgen tot de middag riepen ze Baal aan bij de naam zeggende, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en hij antwoordde niet. Ze sprongen rond het altaar dat iemand gemaakt had. Oh, daar heb ik een plaatje van. Ze sprongen rond dat altaar dat iemand gemaakt had. En Elia begon met hen te spotten en ze riepen met luide stem en begonnen zich te snijden met zwaarden en speren tot het bloed over hun lichaam liep. Tot het uur van het naderingsoffer. Wat in Numeri beschreven staat als het avondoffer. Een offer tot eer van God. Maar er kwam geen stem, nog een antwoord. En dan is Elia aan de beurt. En met de stenen die daar van een vernietigd altaar van JW waren, 12 stenen naar de stammen van Jacob, bouwt hij daar een altaar in de naam van JW. Hij maakte een geul rondom dat altaar. Hij schikt de takken, hij snijdt de stier in stukken en plaatst het op de takken. En dan gaat hij iets wonderlijks doen. Vul je kruiken met water, zegt hij tegen het volk, en giet op het opstijgoffer en op de takken. En herhaal dit weer, en nog een keer voor de derde keer. Het water liep over het altaar en zelfs in de geul die met water volliep. En toen was het tijd voor het avondoffer. Het was een vuuroffer, een lieflijke reuk voor JW. Hè? Zo zegt Numeri 28 vers 8 dat. En Elia, de profeet, kwam naderbij bij het altaar. En hij zei, JW, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het vandaag weten dat u de God in Israël bent en ik uw dienstknecht en dat ik in uw woorden al deze dingen gedaan heb. Antwoord mij, JW, antwoord mij. En zo zou dit volk weten dat u, JW, de God bent. En dat u zelf hun hart terug zal omkeren. En het vuur van JW viel en verslond het opstijgoffer en de takken en de stenen en de grond. En likte als het ware het water op dat in de geul was. En zo werd het avondoffer weer hersteld. Het volk viel op hun gezicht en zei, JW, hij is de God. JW, hij is de God. Elia zei toen, grijp de profeten van Baal, laat geen ervan ontsnappen. Dus grepen zij hen en Elia bracht hen naar beneden, naar de beek Kison en daar slachtte hij hen. Nou, ik had al verteld, Ja, het is een ander proces dan hier in onze democratie zou gebeuren. Dat wel, hè, met wat slachten en zo. Maar goed, dit zijn de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. En u weet, het is een aantal, heel lang al droog geweest. En Elia stuurde zijn knecht omhoog. En nadat Elia's knecht 7 keer omhoog geklommen was om uit te kijken over de zee, zag hij een wolkje als een manshand. Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van de wolken en de winden vielen en er kwam een zware stortregen. En toen zei Elia tegen Agab, ga maar naar Israël, ga maar naar huis. Nou ja, en zoals dat thuis vaak gebeurt, de gebeurtenissen van de dag worden dan besproken. Dus Agab deed dat met zijn vrouw Izebel. Ja, die vond dat toch allemaal niet zo leuk. Ze reageerde zelfs zo van, zoals hij het leven benomen heeft van die 450 profeten, zo zal deze dag eindigen en ook zijn leven zal op die wijze genomen worden. En ze stuurde iemand naar Elia toe om hem dat te vertellen. En dan staat er, en Elia werd bevreesd en rende voor zijn ziel. Nou, rende voor zijn leven kan je ook zeggen, maar er staat ziel. En hij ging bij Beersheba, een dagreis de woestijn in, ging zitten onder een of andere bremstruik. En hij smeekte voor zijn ziel en zei, jewee, het is nu genoeg, jewee. Neem mijn ziel van mij, want ik ben niet beter dan mijn vaders. En daar lag Elia dan, te wachten tot jewee hem zijn dienstwerk af zou nemen, dat hij zou sterven. En hij viel in slaap. En er was een boodschapper die hem aanraakte. En zei, sta op en eet. En Elia keek op en er was koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging weer slapen. Voor de tweede keer kwam de boodschapper van Jee terug en raakte hem aan. Sta op en eet, want de weg is veel voor jou. Hij at en dronk en door de kracht van dat voedsel liep hij 40 dagen en 40 nachten zover als de berg van God Horeb. Nou, dat is dus duidelijk, 40 dagen en 40 nachten lopen. Het getal 40 is een getal van voorbereiding, van beproeving ook wel. Het is in ieder geval 40 dagen, 40 nachten aan één stuk lopen. Dat is wat meer dan de marathon van Rotterdam, moet ik zeggen. Misschien is dat ook de reden dat Paulus zegt de oefening voor het lichaam is van weinig nut. Beoefen je in de grot, Godvrucht. 40 dagen, 40 nachten, jongens, jullie halen het niet. Ook al doe je nog zo je best. Maar door die spijzen en die drank kon Elia dat lopen. En het is de derde keer bij Elia dat hij op wonderbaarlijke wijze gevoed werd. Want misschien kennen jullie het verhaal nog wel dat hij op de vlucht was. En daar ergens bij een beekje in het gebergte enzovoort was. Toen werd hij door de raven gevoed. En later ging hij naar die weduwe in Zarefat. En daar was die pot met bloem, dat hele kleine beetje bloem en olie. En toen Elia God daarvoor aanriep, toen raakte dat allemaal niet op en werd ook Elia gevoed. Nou ja, daar gebeurde nog veel meer trouwens. Hij kwam na die 40 dagen en 40 nachten lopen bij een grot. En dat hebben we net gelezen. En daar zou hij blijven voor de nacht. En zie je, het woord van Jewee kwam tot hem en zei tegen hem, wat heb jij hiervan doen, Elia? En hij antwoordde, ik ben vurig geweest voor Jewee. God van de heerscharen, de zonen van Israël, hebben uw verbond in de steek gelaten. Ze hebben uw altaren verwoest en zij hebben uw profeten gedood met het zwaard. En ik ben alleen zelf overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om te nemen. Goed, nu even nadenken over dingetjes. Wat er gebeurt bij dat offer dat gebracht werd, waardoor het vuur van God dat offer verteerde en God zich toonde als de God en het volk zich weer omkeerde. dan noemt God, dan noemt Abraham, Elia noemt God bij zijn naam. JW, God van de heerscharen. JW, dat is zijn naam, ik ben, zit daarin. En het bijzondere is, God heeft zichzelf bekendgemaakt bij zijn naam. En als we het over afgoden hebben, dan maken mensen een naam voor die afgod. De afgod kan namelijk niks, die kan niet eens zijn eigen naam noemen. Dus dat is een heel groot verschil. God maakt zich aan ons bekend bij namen. En ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar als je de brieven van Paulus leest, dan zegt Paulus, heeft het altijd over, als het over een gebed gaat, of als hij God aanspreekt, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij noemt hem bij naam wie hij is. Hij is de Vader van Jezus Christus. En dat is ook voor ons belangrijk. Want Paulus zegt ergens in 1 Korinther 8, vers 5 tot 7, zegt hij, zelfs al zijn er veel goden en veel heren, maar voor ons één God, de Vader uit wie het al is, en wij tot hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie het al is, en wij door hem. Maar niet in allen is deze kennis. God is de Vader van Jezus Christus. God is ook onze Vader. Noemen wij hem wel eens zo bij zijn naam? Richten wij ons in ons gebed met deze naam, met deze titels tot God? Of zeggen we God en misschien verwaait ons gebed? Want er zijn goden in menigte en heren in menigte, maar er is maar één Heer, onze Heer Jezus Christus. En één God, zijn Vader. En daarom is het goed om jezelf in gebed tot hem te richten met deze namen. Paulus doet dat niet voor niks. Nou, en dan hebben we gelezen, Elia mag naar buiten treden. En er kwam een geweldige sterke wind die rotsen verbrijzelde. En er kwam een aardbeving. En er kwam vuur. En in al deze heftige gebeurtenissen, daarin was de Heer niet. Dit ging voor de Heer uit, als het ware. En dan, staat er, kwam er het geluid van een zachte stilte. Ja, ik ken een liedje van Simon & Garfunkel, dat heet The Sound of Silence, het zal hier wel op gebaseerd zijn. Het geluid van een zachte stilte. Ja, je zou zeggen, als het stil is, dan is er geen geluid. Nou, ik kan me nog herinneren, toen wij een keer verhuisden van Zwijndrecht naar Puttershoek, en daar in een afgelegen hoekje gingen wonen, naast weilanden en een brede vliet en zo. En toen, de eerste nacht dat we toen gingen slapen, toen kon ik niet slapen van de stilte. Ik was dat niet gewend. Ja, in die stilte kwaakte een kikker. Ja, en nog een paar kikkers. Maar het was zo stil dat je als het ware de stilte kon horen. Het was zo verschil met dat geroezemoes en die herrie om ons heen die we altijd gehad hadden. Waar we inmiddels aan gewend geraakt waren. Maar toen dat verdween, ja, toen was het stil. En zo moet dat voor Elia ook misschien een beetje geweest zijn. Na al die herrie, na al die aardbeving, die wind, dat vuur. Toen kwam er een stilte. En toen herkende Elia, nu laat de Heer zich zien. In die stilte, daarin is hij. Niet in dat geweld, maar in die stilte. En als ik dan denk aan de Hebreeënbrief, waarin wordt geschreven over het volk Israël, dat als het ware opnieuw dan beschreven wordt als zijnde in de woestijn 40 jaar. Hè? Elia was ook 40 dagen onderweg. En dan mogen ze uiteindelijk tot zijn rust ingaan. En als ik dan denk, Elia, de Heer Jezus noemt Johannes de Doper, die voor hem uitging, toen hij kwam om het koninkrijk der hemel aan te kondigen, dan vergeleek hij Johannes de Doper met Elia. En dan denk ik, zou dan die sterke wind, zou dan die aardbeving, Zou dan dat vuur, zouden dat geen beelden zijn van een mogelijke heenwijzing naar de toekomst van Israël? Naar die laatste jaarweek die gaat komen, die met al dit soort dingen te maken hebben. Er zal een aardbeving zijn, staat er in het boek Openbaring, zoals er nog nooit geweest is. Zo sterk. En misschien is Elia dan wel het beeld van Israël, het gelovig volk, dat door die laatste jaarweek heen moet, om uiteindelijk die stilte te mogen ervaren. Het ingaan in het koninkrijk der hemelen dat op aarde is. Het ingaan tot die stilte, tot die rust en de aanwezigheid van God dan mag ervaren. Het geluid van een zachte stilte. Het aanwezig zijn bij God met nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal gebogen hadden. Paulus die zegt in Romeinen 11, haalt hij deze geschiedenis aan. En dan noemt hij dat, het is een rest die overgebleven is. Een rest is er nog van Israël. En dan in datzelfde hoofdstuk, een aantal versen later zegt hij, en als dan de volheid der heidenen binnengaat, hè, wanneer de tijd van de heidenen voorbij is, dan zal God verder gaan met gans Israël. Dat is een geheim. Nou, Paulus noemt die 7000 als een voorbeeld van een heilige rest naar de uitverkiezing van genade. En dat staat in dat Romeinen 11, wat uiteindelijk uitmondt in de aanneming weer van Israël. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat God gerichten en geweld, dat hij daar geen behagen in heeft. Vandaar dat zijn gerichten altijd maar kort zijn. En zijn goedheid en zijn liefde toont hij in jaren, in misschien wel in duizenden jaren. Hè? Duizendjarig rijk is daar een voorbeeld van. Het begint met een gericht en dan duizend jaar is het een vrederijk. En dan eindigt het weer met een gericht. Om daarna te komen tot een periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat kan misschien wel 10.000 jaar of langer duren. Korte gerichten, lange periode van geduld, van goedheid, van liefdebetoon. De gerichten duren kort. De tijden van verademing, die zijn lang bij God. Nou, dat was dus een tweede element. Hè. Eerst hebben we wat gelezen over de gebeurtenissen die plaatsvonden. Hè, vanaf het moment dat Elia Agab ontmoette. Toen hebben we die hele geschiedenis gelezen. Nu zijn we zover dat we ontdekken dat in die geschiedenis ook iets profetisch te vinden is. Tenminste, dat is mijn gedachte. U mag er heel anders over denken hoor. He, maar er zit iets profetisch in. Elia die als het ware, als het volk door de gerichten heen moet om uiteindelijk tot zijn rust in te gaan. Ja, en dan heb ik nog een poosje zitten nadenken. Zit hier nou ook iets in voor ons, voor nu, als gelovigen? En toen dacht ik, ja, dat zou best eens kunnen. Want ook die geweldige sterke wind. Nou, wind, dat wordt in Gods woord vaak in verband gebracht met geest. Sterke wind, die bergen, hè, koninkrijken, zou je zeggen, kapotbeuken. Geestelijke krachten die over koninkrijken heersen in de huidige tijd. Zou je kunnen zeggen. Maar ook in onszelf. Kan het zijn dat het stormt. Dat wij ook heen en weer geslingerd worden. Door allerlei wind van leer. Geestelijke gedachten hebben. Mensen volgen die. Net als de profeten van Izebel. Ons op verkeerde wegen brengen. Omdat ze Gods woord niet meer spreken. Dat ze andere ideeën erop nahouden. Toepassingen van Gods woord maken die alleen maar gericht zijn op het vlees en op de wereld. En niet op geestelijke opbouw. En dan die aardbeving. Bent u nooit in de omstandigheid dat u zich wat van uw stuk... Dat u wat van uw stuk bent geraakt? Nou, de aardbeving is daar geweldig in hoor. Die laat alles schudden. Het is heel verdrietig wat er nou in Nepal allemaal weer plaatsvindt. En mensen die zijn volkomen van hun stuk. Alles wat hun bezitting was, is weg. Nou, u kunt daar geld voor geven. Daar wordt reclame voor gemaakt. Dus doe wat uw hart u ingeeft, zou ik zeggen. Maar ook voor ons kan dat gebeuren. Dat we volkomen van ons stuk gebracht zijn door de gebeurtenissen om ons heen. En een beeld daarvan is misschien die aardbeving. En dan het vuur. Het vuur. Soms staan we in vuur en vlam voor iets. Of soms brandt ons hart in ons. Dat kan. Dat heeft te maken met emoties, met heftige emoties misschien wel. En die beelden komen hier tevoorschijn in deze gebeurtenissen. En dan is er de stilte. Het zachte geluid van de stilte. Bidden wij wel eens en gaan dan luisteren? Zoeken we dan in ons gebed ook de stilte wel eens op om tot ons te krijgen wat God tot ons wil zeggen? Hij gebruikt daar onze geest voor, zijn geest in ons. En hij gebruikt daar zijn woord voor. Hij brengt ons dingen te binnen waarover we mogen nadenken in de stilte van zijn aanwezigheid. Dat denk ik dan. Wanneer we na alle onrust die om ons heen is stilte ervaren van zijn nabijheid. Dat kan in gebed zijn. Kan op andere momenten ook zijn. Laten we dan ook niet alleen maar tegen hem spreken. Laten we ook naar hem luisteren. En als we naar hem luisteren en hij zijn woord weer in ons bekend maakt. Dan kan hij ons op andere gedachten brengen. Weg van de onrust. Weg van de emoties, weg van allerlei wind van leer, maar ons richten op zijn woord. Psalm 127 zegt het nog een beetje anders. Als Jehwe het huis niet bouwt, begint het, en dan eindigt hij met te zeggen, hij geeft het zijn geliefde in de slaap, in de stilte. Daarin geeft hij het ons. Ik kwam een gedichtje tegen. Ja, mij met een gedichtje. Nou ja, ik maak ze trouwens wel eens hoor. Er was een Engels gedichtje van R.W. Clarke. En nou weet ik niet of het een broeder of een zuster in de Heer is. En het was Engels. Nou, ik laat u even zien. Ik ga het niet voorlezen, want mijn uitspraken zullen hier en daar niet helemaal goed zijn. Maar ik denk... Niet iedereen is heel goed in Engels. Ik heb geprobeerd het te vertalen. Dat is een heel waag stuk, want ja, een gedichtje vertalen, nou, ik heb het toch gedaan. Stil. Stil met u wanneer de morgen aanbreekt, de vogel wakker wordt, wanneer de schaduw vliegt. Helderder dan de ochtend, dan het ochtendgloren, veel mooier nog dan zonlicht, komt snel. De overtuiging, ik ben met u. En stil met u. Wanneer rondom de schaduwen verdiepen. Wanneer mijn ziel mijn ogen vult met tranen. En ik geen licht meer zie. De storm, de aardbeving, het vuur. Gevuld door het geluid van zachte stilte. En weer eens weet ik ja. Ik ben stil met u. Laat u het zijn hoe hoog of diep mijn weg mag gaan. Dat dan de zachte stilte van uw geest mij leidt. En zo mijn geest bevrijdt. Als het leven Christus is of sterven hem verheerlijkt. Geeft u de vrede. Wetend, ik ben stil met u. Tot zover. Misschien mogen we nog één tekstje van Paulus in gedachten brengen. We hebben nu gesproken over allerlei dingen die in ons leven zaken kunnen proberen ons van hem weg te halen. En dan zegt Paulus dat er in heel de schepping niets is dat ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.